Ja, hij is aan. 2 Korinthe. Ja, we gaan naar 2 Korinthe 10. De vorige keer hebben we 2 Korinthe 8 en 9 dus afgemaakt over het geven. Nogmaals, de definitie: geven is een uiting van liefde. Vind ik hem wel een mooie definitie. En we zijn geëindigd in vers 15. Ja, we hebben gezien het resultaat van dat. Die tekst uit vers 7, dat God heeft een blijmoedig gegeven lief, maar daarna dat die al de genade, dat hij machtig is, te doen overvloedig zijn in u. In dit verband gaat het natuurlijk over het geven. Maar God heeft genade voor alle omstandigheden in ons leven. En dan zie je dat als zij dat doen, dat ook het resultaat heel groot is. En daar moest ik zo over nadenken, want als je zaait, ja, dat je altijd meer oogst dan dat je zaait. En dat is het mooie wat je in die vers ook ziet staan. Hè? Want ik heb het vorige keer even gauw gelezen. Maar het resultaat is dus in vers 11 dan. Hè? Door ons werkt het dankzegging tot God. Hè? Paulus. En dan de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen. Ja, dus het vervult het gebrek van de heiligen. En dan 3 is overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Dus de heiligen in Jeruzalem, die dankte God, hè, door die bediening. Weer nog een effect van dat zij naar Paulus geluisterd hebben, dat geld dus zullen geven. En dan in vers 13, dat zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus. Dus ze verheerlijken ook God, ja. Ze zien, het is wel een ander programma, een ander evangelie, ja. Een andere bedeling. En toch, dat die heidenen toch gedachtig zijn, ook erkennen de situatie waarin zij zitten. Want het zijn, dat vind ik wel raar, maar het zijn ook hun broeders en zusters. He, of je een koninkrijksevangelie leeft, of nu in deze bedenkende genade, toen de tijd een beetje samen, het is allebei in Christus. Zij zijn in Christus, wij zijn ook in Christus. En uiteindelijk, Christus is de koning hoor. Hij is het van ons allemaal, ja. Hij zal voor iedereen de Heer en de Heiland zijn. Dus dat is ook een resultaat, ja. Dat voor hun, ja, bewerkt dat een verheerlijking, ja. Dat ze zagen, hé, hun belijdenis onder het evangelie. Dus dat evangelie en de goeddadigheid, de mededeling aan hen. Het is een duidelijk bewijs dat dat evangelie, dat het ook werkte en dat het ook echt, echt Gods woord was. Dat zagen ze. En dan in vers 14, door hun gebed voor u. En zij gaan ook voor hun binnen. Welke naar u verlangen. Ook een verlangen om de, kijk, de uitnemende genade Gods over u. Nou, als je dan ziet dat Petrus, Jacobus en Johannes geven Paulus de rechterhand der gemeenschap. Die hebben dus erkend de bediening die hij had. Zo zie je ook hier dat zij zien de uitnemende genade Gods over jullie heidenen. Het is wel niet meer met Israël, maar dat ze ook zien en God verheerlijken vanwege dat programma wat hij heeft nu. En dat is iets moois. Nou, en dan, Gode zij danken, zo eindigt Paulus, voor zijn onuitsprekelijke gaven. Ja? En dat is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. En aan wie heeft hij zijn zoon gegeven? Wij geven geld aan wie? Aan onze vrienden, toch? Geven wij geld aan onze vijanden? Ik niet. Ja, ik geef wel het evangelie aan vijanden, ja. En we praten met mensen, we zijn gezanten in een vijandige wereld. Maar God heeft zijn zoon gegeven aan een vijandige wereld. Een onuitsprekelijke gave. Wat is onuitsprekelijk? Ja, leg het maar eens uit. Is het te vatten? Ja, het gaat ons verstand erboven. En kan je je dankbaarheid vatten in woorden? Moeilijk, hè, vind ik. Als je echt er heel zo in verblijd bent, al die geestelijke zegeningen, en je kijkt naar de schepping, en je ziet wat hij gemaakt heeft, en je wordt er blij van, en dan wil je het in woorden uitdrukken, en eigenlijk ontbreken je de woorden. Nou, dat is, nou ja, vers 15. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Als hij zijn zoon gegeven heeft, zijn zoon, ja, zullen wij dan niet ons geld geven? Wij zijn tenslotte van hem. Nou, dan gaan we nu naar hoofdstuk 10. Ik wil eerst in gebed voordat we verder gaan. Vader, ik wil u danken. En ook u natuurlijk altijd weer de verlichting vragen, Heer. En dat uw geest in ons werken zal. Vader, dat we ook verlichting krijgen op dat woord. Dat we de geest van wijsheid en openbaring zullen hebben in uw kennis. Om u te leren kennen, meer en meer. En dat we opgebouwd mogen worden. En dat ook voor deze teksten die we nu gaan zien, Heer. En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Ja, dat zijn een heleboel woorden. En Paulus gaat nu verder. Ja. Hij zegt voort. Ja. Dus dat stuk hebben we afgesloten. En je ziet ook, 2 Korinthebrief is een hele persoonlijke brief ook van Paulus. Het gaat heel veel over zijn bediening en dat hij zich moet verdedigen. Ja. Dat gaan we zo meteen ook allemaal nog zien. Dat, hè, je hebt ook mensen die zijn, en ze zijn tegen, zijn een onderzoek aan het plegen. Als je kijkt bijvoorbeeld in hoofdstuk, waar staat het? In hoofdstuk 1, dan zie je ook in vers 1, vers 17. Als ik dan dit voorgenomen heb, ja, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, dus ondoordacht bezig geweest? Of neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Ja, dus hij werd beschuldigd, hè, dat hij naar het vlees voornam, of in het vlees wandelde, dat zien we in hoofdstuk 10 weer staan. Of hij wel een apostel was, en al dat soort dingen. Dan zegt Paulus, ik bid u, ja, verder, ik Paulus zelf, klinkt een beetje, als je de keer kijkt, ja. Ik Paulus zelf als de apostel van de heiden van jullie, ik heb jullie geteeld, ja, door het evangelie. Bid u, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid, bidden, ja. Nou, ja, je bidt u, of bidden, nou bidden, of ik bid, dat kan natuurlijk het gebed zijn. Als je bij Paulus kijkt, zie je dat ik bid staan, zie je 21 keer in zijn brieven staan. In de evangeliën, al die evangeliën, plus de brieven die na Paulus komen, ziet 12 keer staan. En dan meestal in verband met gebed, bij de evangeliën en de besnijdenisbrieven, noem ik ze maar even. Maar bij Paulus, als ik die 21 keer noem, is dat bijna allemaal, heeft het te maken met bidden, niet met het gebed, maar ik smeek u. Dat is wel een verschil. En is opvallend. Want wij leven in de bedeling van genade. En daar heeft het alles te maken. Hè? Het is niet meer zoals onder de wet. Ik bid u, ik smeek u. Als we zitten toch in 2 Korinthe. Maar kijk, als je nou in 5 vers 20 kijkt bijvoorbeeld. 5 vers 20. Zo zijn wij dan van gezanten van Christus. Alsof God door ons bade. Wij bidden. Dus God via ons, ja, bidt de wereld, ja, smeekt de wereld. Of ze zich met hem willen laten verzoenen. Dat is ongelooflijk. Die grote God, de schepper van de hemel en de aarde, ja. En wij, ja, als wij het evangelie verkondigen, dat is, laat u met God verzoenen. Niet van, jij moet je met mij verzoenen. Nee, ik smeek het u, laat u met mij verzoenen. Dat is toch niet iets wat je verwacht van een God, ja. De allerhoogste God. Die zich zo klein maakt. Hij heeft zich natuurlijk ook vernederd. Van de week hadden we het even over. Christus heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zich vernederd. Je kan vernederd worden, maar kan ook jezelf vernederen. Dat is genade, ja. Jezelf klein maken. Christus heeft zichzelf vernederd. Ja, je kan ook, omdat je het verkondigt, kan je vernederd worden. Maar Christus heeft het zichzelf vernederd. Nou, dus laat u met God verzoenen. En dan in vers hoofdstuk 6, wat zien we daar staan? Wij als medearbeidenden bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Nu spreekt hij, dat het eerste is over onze behoudenis. En ten tweede zegt hij, degene die zich hebben laten verzoenen, dan is het weer, ik bid u dat je die genade niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Ja, jongens, je moest luisteren, dit is genade. Je bent gered, maar laat het alsjeblieft niet daarbij zijn. Maar ga tot eer van God leven en laat die genade, ga ook uit genade leven nu. Blijf bij deze boodschap, maar wees ook iemand die voor de Heere in zijn dienst wil leven. Ja? In gehoorzaamheid aan hem wil leven. Dat is genade niet te vergeefs ontvangen. Zie je, dus dat heeft met je wandel te maken. Als we even doorbladeren, ik lees er even een paar door met jullie. Efeze 4. Efeze 4. Kijk, zo bid ik u dan weer. Ik bid u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij, gaat weer over onze wandel, wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus ik ben geroepen. Dat is mijn roeping, ik ben gered. Ik heb me laten verzoenen. Nu heb je je laten verzoenen, ga nu ook wandelen, maar dan ook waardiglijk de roeping. Dat is, ik bid u dat. Telkens komen we dat weer tegen. Kijk even in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. En dan komen we op die formule waar ik het vorige keer al een keer over gehad heb, of een keer. Waar Paulus zegt, voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere, Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus Christus. Dus Paulus heeft bevelen gegeven, weet je, daar hebben we het een keer over gehad. Hij beveelt veel dingen, maar toch, hij bidt ze om die bevelen te doen. Dat is heel anders als onder de wet. Dit is de oproep van in de bedenking der genade. Omdat wij zijn, God, het is niet meer zo van je moet het doen, want anders dan word je, ja, dan ben je niet gered of wat dan ook. Maar het is juist, je bent een heilige en omdat je een heilige bent, moet jij gewoon zo gaan wandelen. Maar toch, ik smeek het je. Omdat God wil, hij wil een blijmoedig geven, heeft hij lief. Maar hij heeft ook mensen lief die zijn verschijning lief hebben. Ja? Die vrijwillig hem willen gaan dienen. En daarom wordt elke keer gebeden om die bevelen die er staan. Want een heilige hoort het te doen en die moet het doen en die zou het ook horen te doen. En toch smeekt hij het om het te doen. Want er zit niet meer de dwang van de straf erachter. Hè? Dat zit er niet meer achter. Dus we hebben geen motivatie van angst. Kijk, je ziet het ook in 5 vers 12 staan. En wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heer en u vermanen. Ja? Dat is ook. Zo zijn er wel meer natuurlijk. In vers 14 staat het ook. Zie je het? Wij bidden u broeders, vermaant ongeregelde, vertroost kleinmoedig, ondersteund, enzovoort, enzovoort. Dus het is een oproep tot gehoorzaamheid. Dus het bidden, als je ook denkt aan Romeinen 12, wie kent die niet, ja? Wij bidden u, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Je weet het, en nu moet je het ook gaan doen. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Dus, laten we even gaan naar Filemon kijken. Die hebben we vorige keer een tijd geleden ook gelezen. Maar nogmaals, omdat we het goed duidelijk hebben. Dat is de oproep in deze bedenkende genade. Paulus is ons voorbeeld. Hij was de apostel. Hij had de autoriteit om te bevelen. En toch zegt hij in Filemon 1 vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus. Niet zomaar, maar grote. Om u te bevelen hetgeen betamelijk is. Zie je het? Hetgeen betamelijk is. Ik heb alle recht om jou te bevelen. Zo bid ik nogthans. Zie je het? Zo gaat het dus constant. Je weet wat betamelijk is. Je weet hoe het hoort. Wat je moet doen. En toch, het bidden komt elke keer voor. Zo bid ik nogthans liever door de liefde. En daar gaat het om. Als je het doet, laat dat de motivatie zijn. Daar ik zodanig een ben te weten, Paulus een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. En dan vers 10, kijk, ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteld. Nou, dat is nederigheid, ja? Dat is de gestalte van Christus in Paulus. Dat is de gestalte die ook van Christus in ons moet zijn. Het is een oproep, een verzoek van genade in tegenstelling van de wet. Want wat zegt de wet constant? Nou, kijk even in Romeinen 13. Paulus, dat is de apostel van genade, en toch, hij citeert ook de wet, ja? En ik ben expres niet naar het Oude Testament gegaan. Dan hoef je niet zo ver terug te bladeren. Maar kijk, dat, zo gaat het in de wet. 13, vers 9. Want dit. Gij zult geen overspel doen. Zie je? Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niet begeerden. En zo er enig ander gebod is, enzovoort. En gij zult u naast lief hebben, gelijk uzelf. Hoe doe je dat? Stel je voor als wij zeggen, jij moet je naast lief hebben. Dat is een gebod. Nou, nu is het zo, omdat wij kennen het kruis van Christus. Wij weten uit zijn liefde heeft hij dat voor mij gedaan. Nu kan ik ook anderen lief hebben. Ja? Het is de genade die dat in mij werkt. Dus je ziet het is terug aan 2 Korinthe 8. Als Paulus, je zal zien dat dit, ja, het gaat erom. Zoals we dat kunnen zien, je hebt 1 bidden, 2 het bevel. Eigenlijk, je hebt het bevel natuurlijk, maar hij bidt aan hun om te doen wat hij daar in zijn brief zegt. Dat is de formule in de genade, in de bedenking van genade. En dan doet hij dat door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. De zachtmoedigheid en de goede tierenheid van Christus. Wat wil dat nou zeggen? Nou, hij verwijt. Dat is ook de gestalte van Christus. Ja, en Christus was zachtmoedig. Ja? De bekende tekst Matthäus 11. Hè? Hoe zegt hij het ook weer? Want ik ben zachtmoedig. Het juk, ja. Matthäus 11. Laten we even kijken. Want, ja, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar dat lukt me niet. Matthäus 11. En daar verwijst Paulus naar het karakter van Christus. En zo is de instelling die Paulus heeft. En daarom zegt hij ook, daarom bid ik u. Ja? En wij, ja, zachtmoedigheid, daar kom ik zo, zal ik dat verder iets over zeggen. Maar Matthäus 11, vers 29 staat het. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Wij kennen ook mensen om ons heen, die zijn ook zachtmoedig. En toch zegt Paulus, zegt de Heer, dat ze van hem moeten leren wat zachtmoedigheid is. Hij zegt, kijk naar mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het zijn twee dingen die gaan veel samen, ja? De nederigheid en de zachtmoedigheid. En wat is nou precies de zachtmoedigheid, ja? Nou, Paulus zegt in 2 Korinthe 10 dat hij zegt, ik bid door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Ja? Daardoor smeekt dat, hè, aan hun. En dat is net zoals Paulus zegt in Romeinen 12 ook, hè. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uzelf uw lichamen stelt. En dan verwijst hij, door de ontfermingen, dan verwijst hij naar de hoofdstukken die hij daarvoor geleerd heeft. Want de ontfermingen Gods zien we daar allemaal beschreven. En dan zegt hij, oké, en nu ga ik jullie bidden door die ontfermingen, dus wat Christus, wat ik daar heb opgeschreven, wat jullie daaruit leren, dat jullie dat nu ook gaan toepassen in de praktijk. En hier door de zachtmoedigheid van Christus, ja. Want Paulus, die was natuurlijk helemaal niet zo zachtmoedig. Ja? Want hij vervolgde de gemeente. En hij heeft hele vervelende dingen gedaan. Hij was niet zachtmoedig in die zin. Als je het woordenboek erbij openslaat, wat zachtmoedigheid is. En als we kijken even in Handelingen 26, hè, dan zien wij. En daarom is hij zo'n mooi voorbeeld voor de gelovigen nu in deze tijd. Want het is een geweldige getuigenis. Ja, iemand die tot geloof komt, een alcoholist, die stopt met drinken bijvoorbeeld. Of een hoereerder stopt met naar de hoeren te gaan. En die stopt met stelen. Een misdadiger stopt. Ik heb nu een boek van iemand, dat heet Knockout. En dat is een echte crimineel geweest. Hij was de kampioen van Nederland. En hij heeft de vreselijkste dingen gedaan. En nu getuigt hij over zijn Heer en Heiland, Heer Jezus Christus. En dan zie je die vechtersbaas die hij was. En dan zie je nou een zachtmoedig iemand. Heel mooi als je dat ziet. En dat is de verandering, ja? De verandering van een persoon als Christus in zijn leven komt. En kijk, en zo was Paulus natuurlijk ook. Want die kijkt in Handelingen 26, in vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Vijandige dingen. Het welk ik ook gedaan heb. Hij meende het niet alleen, maar hij heeft het ook gedaan te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen ook vervolgd tot in de buitenlandse steden. Niet een bepaald zachtmoedig iemand. Kan je voorstellen dat ze even moesten slikken. Toen Ananias, toen hij de opdracht kreeg van God, jij moet naar Paulus toe. Dat hij wel even moest slikken en dat hij denkt, ja, naar Paulus. En dat zei hij ook, ja, maar hij heeft dit en dat gedaan. En dat als Paulus terug naar Jeruzalem gaan, dat velen, die gingen weg, want die dachten, die waren ze bang voor hem. Maar goed, het is veranderd, ja. Maar Paulus was wel zo. En denk, krijg met mij mee in Exodus 2. Even een vergelijking maken met Mozes. Exodus 2, ja, Oude Testament. Mozes, ja. Hoe was Mozes? Daar zie je parallellen. We hebben vorige keer ook al een parallel tussen die twee gezien. En hier in Exodus 2, vers 11. Mozes heeft ook iemand gedood. Mozes, in vers 11, Exodus 2, vers 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man en een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginwaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zie je hoe dat ging? Dus hij keek links, hij keek rechts, hij keek goed om zich heen. Dus hij wist goed wat hij deed, hè? Hij keek goed om zich heen. En heel bewust, hij heeft hier niet iemand zomaar doodgeslagen, hij heeft iemand daar vermoord. Dat is een moord. Versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Nou, je kent de rest van het verhaal. De volgende dag zie je die twee Hebreeuwse mannen. En toen blijkt dat het toch, hij heeft waarschijnlijk toch niet goed gekeken. Want het is toch bekend geworden. Want hij heeft hem ook verborgen in het zand. Zand erover, ja. En niemand die het weet. Ja, dat was Mozes, ja. Nou, ik denk, om iemand even zo goed om je heen te kijken en hem dood te maken, dat is niet bepaald een zachtmoedig iets. En hij heeft ook het volk Israël, hij is naar de farao gegaan en hij durft niet te spreken. Maar hoe kwam dat? Daarvoor had hij waarschijnlijk wel praatjes genoeg. Maar hij is hier gevlucht. En hoe lang heeft hij in de woestijn verkeerd? 40 jaar voordat God hem riep. Dus als we nu naar Numeri gaan, ja, Numeri 12 vers 3, dan zie je, vroeger was er een programma op televisie, dat heette God verandert mensen. Ja? Nou, je ziet het, wat er gebeurt met Mozes. 12 vers 3. Doch, nou dat, kijk, Mirjam in vers 1, nu sprak. En Aaron tegen Mozes ter oorzake de vrouw de Cusitische die hij genomen had. Want hij had een Cusitische ter vrouw genomen. En zij zeiden, dus dat zijn zijn broer en zijn zus, hè. Heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Dat zegt Mozes, dat zegt Aaron en Mirjam. Mirjam zegt ook dus dat de Heere door haar gesproken heeft. Ja. En de Heere hoorde dat. Dat is een rebellie tegen iemand die door God geroepen is. Net zoals Paulus door God geroepen is. En de spreekbuis van God is. Christus. Zo was Mozes dat ook. En ze komen in rebellie. De Heere, daar staat dus mooi, hè? En de Heere hoort het. Nou moet je oppassen. Ja. Dus, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nou, dan zie je dat God komt dan naar beneden en de toorn in vers 9, die ontsteekt van God. En dan wordt het meer met meelaatsheid. Nou, maar waar het hier om gaat, je ziet Mozes, 40 jaar later, of iets langer nu natuurlijk, hij was de zachtmoedigste mens die op aardbodem was. En wat is dat dan precies zachtmoedig? Wat is nou precies die zachtmoedigheid, ja? Ga maar mee naar Galaten 5 vers 20. Zachtmoedigheid is een kenmerk van een christen, ja? De vraag is alleen, wat is zachtmoedigheid? We zien in hoofdstuk 5 vers 22 dat de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Zie je het? En je ziet die dingen. Ik ken mensen die zijn blij. Ik ken mensen die bevreden. Ik ken mensen die zijn langmoedig. Ik ken ook mensen die zijn goede tieren, veel vriendelijker nog als ik ben. Ik ken ook veel mensen die zijn zachtmoedig, veel zachtmoediger als wij misschien zijn. Maar wat is nou zachtmoedig? Dit is zachtmoedigheid die een vrucht van de geest is. Dat is anders als de beschrijving vanuit het woordenboek. Ik heb even in het woordenboek gekeken en dan zie ik de zachtmoedigheid, dat staat daar, zachtaardig, meegaand. Een beetje de beschrijving van zachtmoedigheid. Wij denken natuurlijk aan een karaktertrek, dat iemand is zacht. Nou oké, dat een christen niet erop los gaat slaan, dat snappen wij, ja. Maar de zachtmoedigheid is niet alleen, ja, dat is de beschrijving van een woordenboek, ja. Maar kijk met me mee even in Jesaja, nee, in Psalm 45 vers 5. Ik denk dat dat een goede definitie is van de zachtmoedigheid waar de Bijbel over spreekt, die door God is. Dus kijk naar Paulus, ja? Kijk naar Mozes. Wat heeft Mozes gedaan? Hij heeft iemand vermoord, daarna zie je hij was de zachtmoedigste mens op aarde. Maar wat was Mozes vooral? Hij ontving dat woord van God en hij geloofde het. En gehoorzaamde dat. En als je kijkt in Psalm 45 vers 5, of in vers 4 zie je, daar staat God uw zwaard aan de heup, o held, met hoofdletter, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid, en dan op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Een zachtmoedigheid die rechtvaardig is, maar die wij linken tezamen met het woord der waarheid. En over die zachtmoedigheid, ja, daar spreken wij. Want als wij lezen in het woordenboek, iemand is zachtaardig en meegaand. Sorry, maar daar staat die rechtvaardige zachtmoedigheid en die is niet altijd meegaand. Ja, want ik zei het al, ik had een gesprek met die, met onze vrienden waar wij waren. Nou, en daar kwamen een aantal punten aan de orde. Dat ging over homofilie bijvoorbeeld. Nou, en dan hoor je allemaal wat er van me afwijkt. Maar ik heb gewoon de Bijbel gebruikt. Niet meegaand, nee precies. Daar viel gelijk scheiding. En er waren meer punten. Dat was absoluut niet meegaand. En toch was ik zachtmoedig. Maar als je kijkt naar de definitie, meegaand... Of, ja, natuurlijk, we gaan een aantal dingen zien, hoe jij natuurlijk met de mensen moet omgaan. Ja? Maar de zachtmoedigheid heeft vooral ook met hier het woord de waarheid en een rechtvaardige zachtmoedigheid. En Mozes heeft al die tijd, ja, dat voorkwam elke keer in opstand, maar hij was zachtmoedig. Dat heeft ook natuurlijk hoe je omgaat, maar dat wil niet altijd zeggen dat wij altijd heel erg, altijd lief lachen en heel zachtjes zijn en zo... Nee, dat heeft vooral met het woord te maken. En natuurlijk moet het woord brengen hoe? Met liefde, zegt hij. Niet met zachtmoedigheid, maar met liefde moeten wij het woord brengen. Natuurlijk, niet om iemand de hersens in te slaan. Dat is het punt. Maar zachtmoedigheid heeft vooral te maken ook met het woord. En dit is een mooie definitie ervan. Het is natuurlijk een heel duidelijk kenmerk van een christen. Want kijk, in Galaten natuurlijk... Wat ik net al zei, die misdadiger van dat boek wat ik net zei, of Paulus of Mozes, ja, je karakter, je blijft hier, je blijft. En we weten als we om ons heen kijken, Helene is niet als Paula. En Paulus is niet als Helene. En ik ben niet als Jaap. En Jaap is niet als Harry. En Harry is niet als ik. En noem het allemaal maar op. We zien allemaal verschillende karakters. En de ene is inderdaad wat zachtaardiger als de ander. De ander is weer, die komt binnen denderen en die is aanwezig. En de ander komt... Die komt zachtjes. De een gaat vooraan zitten en de ander die gaat bescheiden op. Het is allemaal verschillend. Ja? Is nou degene die gewoon wat bewust of wat gewoon die er is, zeg maar, is die niet zachtmoedig? Nee, dat heeft er niet mee te maken. Dus we moeten niet naar karakters gaan kijken. Nou, kijk, Galaten 6 vers 1. Want karakters, die verschillen nou eenmaal. Maar de zachtmoedigheid is een vrucht van de geest. Dus het is een zachtmoedigheid, zoals de Heer Jezus Christus zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Ja? En Galaten 6 vers 1, zie je ook, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met, kijk, de geest der zachtmoedigheid, wat is dat? Ziende op uzelf dat ook gij niet verzocht wordt. Dus let een beetje op met wie jij, hoe jij het andere gaat vermanen, ja? Want kijk, je kan zelf ook, wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus als jij iemand vermaant, doe dat met de geest der zachtmoedigheid. Zeer zeker, ja. Ziende op uzelf. Dat is de omgangsvorm van ons met elkaar. Hij zegt ook in Colossenzen 3 vers 12 dat wij zachtmoedigheid moeten aandoen. Kijk, dat is ook raar. Dus je hebt mensen waarvan wij zeggen, nou, dat is nou niet echt iemand die zachtaardig is. En die is een beetje... Maar hij zegt tegen ons allemaal, omdat van nature wij zijn zondaars. En hij zegt tegen ons allemaal dat wij waren eertijds ook onrechtvaardig. Wij waren eertijds ook lelijk. Wij hebben eertijds ook dat en dat gedaan. Terwijl je denkt, nou, dat heb ik toch nooit gedaan. Nou, die zonde van natuur, die hebben wij allemaal. Ja, en het is alleen door Gods geest dat wij worden zoals hij hoort te zijn. Nou, dan zegt hij in Colossenzen 3 vers 12, wat zegt hij? Doe het dan aan. Dus als ik de Bijbel de definitie kijk van bijvoorbeeld iemand die is zachtmoedig of zachtaardig in mijn beleving. Ja, dan zou die niet zachtmoedigheid aan hoeven te doen. Want dat is die al. Maar Paulus zegt tegen ons allemaal, als uitverkorene Gods heilige beminde, dat zijn wij allemaal, en dan de innerlijke beweging der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, en er staat die zachtmoedigheid, langmoedigheid. Ja? Dus dat moeten wij ook aandoen. Dat is de zachtmoedigheid die uit Gods woord is. Zachtmoedigheid vanuit het woord, ja? En die moeten wij ook in 1 Timotheüs 6 vers 11, zegt hij, najagen. Nou, laten we hem even opzoeken. Ja, we moeten toch naar Timotheus toe. 1 Timotheus 6 vers 11. Gij, o mens, Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Ik heb er bij mij bijgeschreven 6 christelijke karakteristieken, waarvan zachtmoedigheid er één is. Je kan natuurlijk over de Heere spreken. Je kan in de kroeg staan en gewoon met proberen mensen te bereiken. En die zeggen, ja joh, het is uit genade door het geloof. En ik ben en blijf gered voor altijd. Maar een ongelovige, die weet gewoon. Dat is voor hem ook de reden door zijn trots om natuurlijk niet tot geloof te willen komen. De Heer misschien niet aan te nemen. Die weet gewoon, als je de Heer aanneemt, dan heeft dat consequenties voor je leven. Dan weet je ook wel, dan hoor ik niet in de kroeg rond te hangen. Ja? Dus dat zijn van die karakteristieken. Waarvan men weet, ja, godzaligheid, geloof, liefde. Ja, dat weet men, de christenen die zijn ook makkelijk natuurlijk in al die landen te vervolgen, ja. Want wij gaan niet vanuit de Bijbel zoals de moslims erop loshakken. Want dat doet een christen niet. Nee, en leidzaamheid en ook die zachtmoedigheid, zie je het? Dat is wat bij ons hoort. En dat moeten wij ook najagen. Waarom als wij van onszelf al zachtmoedig zijn? Nee, dat moeten wij najagen. En kijk, 2 Timotheüs 2 vers 25. En dat is een mooi punt. Want de afgelopen vrijdagavond zat ik dus bij die mensen. En dan zie je dus in vers 25. Of vers 23. Die kwamen er ook, te vragen. Ja, verwerp de vragen die dwaas en zonder leerling zijn. Wetende dat zij twistingen voorbrengen. Dus moet je opletten dat je niet in discussie raakt. Dus het ligt eraan, hoe lang blijft hij luisteren? En een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Nou, we hebben dat ook niet gedaan, geruzied. Want het bleef toch elke keer bleef een open. Dus dat je toch door kon praten. Dus er kwam zelfs ook een kanteling op een gegeven moment op bepaalde punten. Maar dan vriendelijk zijn jegens anderen. Bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Dus iemand die tegenstaat, die moet je kunnen verdragen. Niet met rode hoofden en dan... Met zachtmoedigheid onderwijzende... Degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Zie je, dus met zachtmoedigheid moeten wij de tegenstanders onderwijzen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken ook met hoe we dat. We moeten het in liefde brengen, maar we gaan ze onderwijzen. Hoe doen we dat? Met het woord van God. Ja, die ene persoon, niet één keer een tekst. Ik heb constant met teksten... vanuit de Bijbel gesproken. Met zachtmoedigheid. Maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik praat niet altijd met zo'n hele zachte stem en heel zachtaardig. Ja, dat zit ook niet in mijn... dat heeft met je karakter te maken, ja, hoe je dat vertelt. Dat is verschillend. Maar de zachtmoedigheid is wel dat je met het woord komt. Maar dat je dat inderdaad met liefde brengt. In de hoop. Het gaat niet om dat ik gelijk krijg. Ik heb gelijk. Ik hoef het niet te krijgen. Ik hoef ook niet te bewijzen aan bijvoorbeeld een evolutionist. Dat met de wetenschap, met creationisme, om te gaan bewijzen dat God het gemaakt heeft. Waarom zou ik dat moeten bewijzen? Ik zeg gewoon in Genesis 1 vers 1 staat, God schiep de hemel en de aarde en dat is genoeg. Dus daar laat ik het bij. En dat vertel ik hem dan. Maar wat staat hier? Waarom? Dat is niet om gelijk te krijgen, maar opdat die persoon via dat woord, dat die God hem bekering geeft tot erkentenis van de waarheid. Dat is wat je wil. Nou, dat kan je alleen als je dat met zachtmoedigheid brengt. Want anders is het, ik wil gelijk hebben. Ik weet dat ik gelijk heb, maar ik wil het ook krijgen. Maar ja, je krijgt niet altijd gelijk in het leven. Je kan ook wel eens iemand geen. Je kan voorrang nemen of je kan voorrang krijgen. Ja? Je kan gelijk hebben of gelijk krijgen. Maar het gaat erom in zachtmoedigheid brengen. Het is een vrucht van de geest. Nou gaan we naar een belangrijke tekst. We gaan naar Jacobus 1 vers 21. Ik weet ook, in Titus staat er ook nog een dat hij zegt, zachtmoedig tegen alle mensen. Dus niet met onze broeders en zusters alleen of die tegenstaan, maar met alle mensen. Daarom is het ook een belangrijk een christelijke karaktertrek, ja. Dat iemand zachtmoedig naar de wereld is, ja. Nou, Jacobus 1 vers 21. Daarom. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Kijk, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Je moet het woord ontvangen met zachtmoedigheid. En dan wordt het in hun geplant en maakt het hun ziel zalig. Het woordje zachtmoedigheid, zie je het? Het moet met zachtmoedigheid. Dat heeft natuurlijk ook met die nederigheid te maken, ja? En ik zoek even wat. Oh ja. Dat Heer Jezus zegt ook dat, wie zullen het aardrijk beërven, zegt hij tegen Israël. Wie zijn dat? De zachtmoedigen. En wie zijn de zachtmoedigen dan? Dat zijn de zachtmoedigen, dat kan je bij deze tekst ook plaatsen. Dat zijn degenen die dat woord ontvangen. Zachtmoedig is het tegenovergestelde van hardvochtig. Ja? Een verhard hart. Een trots hart. En het trots hart weerstaat het woord, weerstaat God. En dat hart wordt harder. Ja? En daarom staat ook de vrucht van de geest, die zachtmoedigheid. Wij kijken om de wereld, zei al, je hebt heel veel mensen. Die zijn aardig en lief en vrolijk. Ja. Maar komt de geest. En dan zie je opeens. Hé, blijdschap. Maar dan door de geest. Dat is een andere blijdschap. De zachtmoedigheid is een andere zachtmoedigheid. Het is de zachtmoedigheid die door de geest bewerkt wordt in ons. Dat heeft te maken met dat ons hart zacht gemaakt wordt. Voor het woord van God. Dus kijk even maar mee in Efeze 4 vers 18. Dus ja, we hebben voor vanochtend gewoon een vol onderwerp eigenlijk. Efeze 4 vers 18. De volgende keer gaan we het over die strijd hebben. Maar in vers 17 zegt, roept Paulus de broeders en de zusters in Efeze op. De gelovigen, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. En hoe wandelen de heidenen? Wij zijn ook heidenen, maar hier spreekt hij over heidenen die ongelovig zijn. En die heidenen in Efeze, dat zijn dezelfde heidenen zonder God, die nu ook in deze tijd leven. Is niet veranderd hoor. Die zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding hun harten. Een ongelovige, die zo gaat wandelen, en dat zit hier tussen zijn oren, vers 18 wordt voor hem ook een realiteit. Vervreemd zijn van het leven van God. Dat heeft niet met zijn behoudenis te maken. Kijk, voor die ongelovigen wel. Maar voor een gelovige, dat betekent dat hij vervreemd van het woord van God, dat God nog in hem werkt. Verduisterd in het verstand. Daarom spreken wij ook over verlichting door de Heilige Geest, als we het woord lezen. Want wij moeten niet denken dat wij nu alles al weten en alles overal al licht op hebben. Dat is niet zo. Dus als jij, nogmaals dat voorbeeld van die vriend van mij, die zei op het eind van de avond, nou ja, ik ken hem al lang hoor. En het was het woord van God. Het was allemaal ja en dit, ja en amen. En nu zegt hij, elk jaar komen we bij elkaar. 1, 2 keer. En je ziet steeds verder dat het afkalft. Nu zelfs zegt hij, ja, wij denken ook al eens van, ja, zou het allemaal wel waar zijn? Ja, iemand die wandelt als de heidenen in de wereld. Dan zie je, als jij niet meer dat woord leest, dat die duisternis, die gaat de overhand in je verstand krijgen. En dan kom je tot dat soort rare uitspraken. En dan, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in het hart. Het hart wordt harder. Van een gelovige, die kan zijn hart ook zeer zeker verharden. En weet je wie dat zijn? Degene die sowieso naar een andere evangelie gaan. Die verharden hun hart hoor. En iemand die de Bijbel dicht doet, ja dan zeker. Maar iemand die de Bijbel naar de wet gaat, die verhardt zijn hart. Want hij weerstaat de geest. En dan wordt je hart wordt verhard. En wat is de vrucht van de geest? Zachtmoedigheid. Een zacht hart. Wat open staat voor het woord en zich laat corrigeren en met dat woord in gehoorzaamheid gaat leven. En dan kan je vers 18 en 19 ziet, welk ongevoeligheid enzovoort. Want een verhard hart wordt ongevoelig. Een zacht hart wordt gevoelig. En iemand die dat dus daarvan afwijkt, die wordt verhard en dan zie je wordt ongevoelig. Vers 18 en 19 wordt dan een realiteit. Een verhard hart vanwege het onderdrukken. Kijk nog één tekst, Romeinen 1 vers 18. Wat doet de wereld? Ze kennen de schepper. Ze kennen hem. Ze weten dat hij bestaat. Ze zijn niet te verontschuldigen. En toch onderdrukken ze die waarheid. Onder andere bijvoorbeeld door de evolutieleer. Ja, je moet toch. Je wil af. Want de hele wereld loopt met een schuld. Ja, we hebben de schuldencrisis, maar de hele wereld loopt met een geestelijke schuld. Namelijk de schuld van de zonde. Ieder mens weet zich schuldig tegenover God. En daarom krijg je al dat rare gedrag. En of allerlei andere leerlingen. Om te zeggen, God bestaat niet. Waarom? Weet je waarom? Als je dat zegt, ja, dan denk je er onderuit te komen. God bestaat niet. Dus dan hoef ik ook geen verantwoording aan hem af te leggen. Weg schuld. Maar dat is niet zo. De schuld is pas weg. Echt weg. En dan ervaar je ook die verandering als die schuld van je weggenomen is door de Heer Jezus Christus aan het kruis. En kijk in vers 18, zie je, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zie je, ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Nou, dat is het onderdrukken van de waarheid. Ik vergelijk het altijd maar met zijn dobber, ja. Ik heb vroeger ook gevist. En als er een vis aan, ja, dan trok hij naar beneden. Maar als hij eenmaal dat brood weer af was, vloep, dan schiet hij weer omhoog. Je moet hem naar beneden duwen. Daar moet je wat voor doen. Maar de waarheid, die is er gewoon. Die staat dus gewoon een rechte lijn zo. En de mensen, wat doen ze? Kijk, als ik hier een lijn teken. Nou, je kan het wel voorstellen. Hier heb je de waarheid, de rechtvaardigheid van God. En wat doet de mens? Die gaat steeds verder van God af, want die gaat zo naar beneden. Die onderdrukken de waarheid. Ja, en dan zeggen ze, ja, kan ik er wat aan doen? Hè? Kan ik wat aan doen aan Adam? En ik ben zo niet opgegroeid. Maar die waarheid van God, die is er gewoon. Daar ontkom je niet aan. En de mensen wijken er vanaf. En die onderdrukken de waarheid. Want ze weten dat die bestaat. En toch zeggen ze dat die niet bestaat. Of we zijn door evolutie gekomen. Dus als we terug naar 2 Korinthe 8 gaan. Of sorry, 10. De zachtmoedigheid, ja. En Paulus, ja. Voor hem gold ook de vrucht van de geest van de zachtmoedigheid. Bid u, ja. Dan zie je al, die bid, ik bid u. De gestalte van Christus in hem. De zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Ja, die leeft nu in hem. Hij geeft ook de eer aan hem. En het is Christus die hem zachtmoedig maakt. En die ook ons zachtmoedig maakt. En tegenwoordig, en de goede tierenheid van Christus. Die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Dus afwezigheid, of tegenwoordig ben ik ja, een beetje bedeesd, schuchter zeg maar. En als ik weg ben, ben ik flink. Dat is eigenlijk wat ze over hem zeiden. Ja? Ik bid dan. Dus dan smeekt hij ze weer. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Dus de zachtmoedigheid van de christen, als die van de vrucht van de geest is, ja. Ja? En nogmaals. Vrede, blijdschap, goede tierenheid, zijn allemaal vruchten van de geest. Ja? Maar dat wordt natuurlijk op zich niet gezien als een sterk iets, als een zwakheid, ja. En daarom, christenen zijn een makkelijke prooi in de wereld, ja. Omdat het is de zachtmoedigheid van Christus in hun. En dat maakt het verschil, ja. Als je de definitie in het woordboek leest, meegaand. Nee, zachtmoedigheid in de Bijbelse zin is niet altijd meegaand. Het is een rechtvaardige zachtmoedigheid met het woord der waarheid. En oké, die brengen wij natuurlijk ook met liefde en met zachtmoedigheid, precies zoals ik het zeg. Maar dat het woord in ons zal werken. En dat we dat naar de mens toe brengen. Oké, en dat heeft een effect op ons en dat verandert ons zeer zeker. En de Heer Jezus zegt, leert van mij. En Paulus zegt ook, ik doe het ook door de zachtmoedigheid. He? Christus een gestalte in ons mag krijgen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader. We danken u, Vader, want ja, we zien het ook om ons heen, Vader. En ook, kijk ook naar onszelf, als we ons vergelijken met hoe wij waren voordat wij u leren kennen. Als we kijken naar Paulus, als we kijken naar Mozes en naar alle gelovigen. En de een heeft natuurlijk veel ergere dingen gedaan dan de andere heren. En we zijn ook allemaal verschillend, maar uiteindelijk, we komen allemaal op hetzelfde punt neer. We waren allemaal zondaars. En zondaren die hardvochtig zijn en een verhard hart hadden. En dat heeft u nu, door uw geest, Vader, door in ons te komen wonen, heeft u dat zacht gemaakt. En heren, dat we ook die zachtmoedigheid, heren, ook aan iedereen zullen bewijzen. En ook de mensen die tegenstaan, Vader. Niet omdat wij gelijk willen krijgen, want wij hebben gewoon gelijk. De Bijbel heeft altijd gelijk. Maar dat we in liefde juist die mensen proberen te bereiken. Zodat zij of gered kunnen worden, of dat ze tot kennis van de waarheid mogen komen. Want dat is de boodschap, Vader, die wij met ons meedragen. En ik bid ook, Vader, dat we daar ook de vrijmoedigheid voor zullen hebben. En dat we ook uw woord zullen lezen, Heer. Nooit niet uw woord zullen overslaan, maar ons daarmee elke keer uw woord in ons verstand naar binnen brengen. Zodat we elke keer weer dat licht krijgen, Heer. Zodat wij niet zullen afwijken van het geloof. Heren, dat vraag ik voor mezelf, dat vraag ik voor ons allemaal, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.